Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het vierde vers van Psalm 32. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. 32, het vierde vers. We lezen het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het zevende hoofdstuk, de versen 18 tot en met 35. Lucas 7, de versen 18 tot en met 35. En in aansluiting op de lezing van dit schriftgedeelte zingen we Psalm 81, het 15e vers. Och had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. En daarna doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
En de discipelen van Johannes boodschapten hem van al deze dingen. En Johannes, zeker de twee van zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zond hen tot Jezus, zeggende: Zijt gij degene die komen zal, of verwachten wij een andere? En als de mannen tot hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons tot u afgezonden, zeggende: Zijt gij die komen zou, of verwachten wij een andere? En in diezelfde uren na zij er velen van zieken en kwalen en boze geesten en vele blinden gaf hij het gezicht. En Jezus antwoordende zeide tot hen: gaat heen en boodschap Johannes weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, de armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Als nu de boden van Johannes weggegaan waren, begon hij tot de scharen van Johannes te zeggen: wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Ziet, die in heerlijke kleding en wellust zijn, die zijn in de koninklijke hoven. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet, ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Deze is het van welke geschreven is: ziet, ik zende mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heden bereiden zal. Want ik zeg u lieden, onder die van vrouwen geboren zijn is niemand meer de profeet dan Johannes de Doper. Maar de minste in het koninkrijk Gods is meerder dan hij. En al het volk hem horende en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigde God. Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen, van hem niet gedoopt zijnde. En de Heere zeide: bij wien zal ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken, en wien zijn zij gelijk? Ze zijn gelijk aan de kinderen die op de markt zitten en elkander toeroepen en zeggen: wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes de Doper is gekomen, nog brood etende, nog wijn drinkende. En gij zegt: hij heeft de duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende. En gij zegt: zie daar een mens die een vraat en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van al haar kinderen. Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van dit uur vinden we in het evangelie naar Matteüs en in het evangelie naar Marcus. In Matteüs 17, de versen 9 tot en met 13. Matteüs 17, vers 9 tot en met 13. En als zij van de berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende: zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En zijn discipelen vroegen hem, zeggende: wat zeggen dan de schriftgeleerden, dat Elia eerst moet komen? Doch Jezus antwoordende zeide tot hen: Elia zal wel eerst komen en alles weer oprichten, maar ik zeg u dat Elia nu gekomen is, en zij hebben hem niet gekend, doch zij hebben aan hem gedaan al wat zij hebben gewild, alzo zal ook de Zoon des Mensen van hen lijden. Toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes de Doper gesproken had. En dan in het negende hoofdstuk van het Marcus-evangelie, dezelfde geschiedenis. Marcus weergave van het gesprek dat de Heere Jezus had met zijn discipelen toen ze van de berg der verheerlijking afkwamen. Marcus 9, vers 9 tot en met 13. En als zij van de berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de Zoon des Mensen uit de doden zou opgestaan zijn. En zij behielden dit woord bij zichzelf, vragende onder elkander wat het was, uit de doden opstaan. En zij vroegen hem, zeggende: waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst komen moet? En hij antwoordende zeide tot hen: Elia zal wel eerst komen en alles weer oprichten. En het zal geschieden, gelijk geschreven is van de Zoon des Mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Maar ik zeg u dat ook Elia gekomen is, en zij hebben hem gedaan al wat zij hebben gewild, gelijk van hem geschreven is. Wij zoeken Gods aangezicht in het gebed om de Heere zijn zegen te vragen over de prediking van zijn woord. Heere, we buigen ons voor uw heilig aangezicht neer met dankzegging voor het feit dat wij hier mogen zijn. Want het is een voorrecht, het is een weldaad, het is een gunst, een onverdiende gunst. En het past ons, Heere, om daar uw naam voor te erkennen. En niet alleen met woorden dat te doen, maar met de daad dat ook te bewijzen. Mogen we het inderdaad op hoge prijs stellen, Heere, dat we hier zijn mogen, dat uw woord ons nog gelaten wordt en het onderwijs uit de schriften ons nog van zondag tot zondag geschonken wordt. En dat we op die manier mogen worden onderwezen in de dingen die eeuwige waarde hebben. En dat steeds maar weer onze aandacht mag worden gevraagd voor dat heil dat gij bereid hebt en dat u nu laat verkondigen. Heere, schenk ons te zien hoe groot het voorrecht is dat we hierin ontvangen mogen. Dan laten we het niet pas gaan waarderen als we het moeten ontberen. Maar dat is met veel dingen in ons leven zo, Heren. Dat we het pas gaan waarderen als we het niet meer hebben. Zolang we het hebben, vinden we het gewoon en vanzelfsprekend. En als het ons ontnomen is, dan gaan we pas zien wat een waarde het had. Zo zou het ook kunnen zijn, Heren, met de godsdienstvrijheid, de gewetensvrijheid die we nu nog hebben. Zo zou het kunnen wezen met de gelegenheden die u ons nog biedt om te horen wat tot onze vrede dient. Dat terwijl het er nog is, wij het maar amper waarderen. En als het een keer van ons wordt weggenomen en als er andere tijden en andere situaties komen, ook in ons land, zoals die al te vinden zijn in andere landen, bij andere volkeren, dat we dan pas zouden gaan ontdekken wat een groot voorrecht we kwijt zijn geraakt. Heren, bewaar ons daarvoor. Geef dat we nu u het ons alles nog geeft, het niet alleen op hoge prijs mogen schatten, maar dat we de gelegenheid ook mogen gebruiken, dat we het woord mogen zoeken te verstaan, dat we het zoeken, dat we het mogen onderzoeken, en dat wij de tijd, de dagen mogen uitkopen, nu het nog allemaal kan. Heren, wij komen u bidden dat gij dan ook uw woord in dit middaguur zegenen wilt. Dat u het dienstbaar wilt stellen aan de uitbreiding van uw rijk, aan de verheerlijking van uw grote naam. Rijd voorspoedig op het woord uwer waarheid. En als wij uw woord dan vanmiddag mogen overdenken, Heren, kom er dan zelf in mee. En geef er getuigenis aan. Opdat het maar niet alleen het gepredikte woord is via de stem van uw dienstknecht, maar opdat het woord is dat door de Heilige Geest ook wordt toegepast aan onze harten. Het woord dat levend en krachtig is en dat werkt, dat vruchten draagt. Laat het woord dan ook mogen vallen in een door u wel toebereide aarde. Dat het niet weggepikt wordt, Heren, door de vogels van allerlei pluimage. En dat het niet verstikt wordt door de dorens en de distels, door zorgvuldigheden van het leven en de verleidingen van het aardse. Maar dat het waarlijk vruchten dragen mag in ons leven, voor de eerste keer of opnieuw. Vruchten van geloof en bekering. Daar zult u in verheerlijkt worden. Daar zullen wij zelf baat bij mogen hebben. Heere, wilt u daar dan voor zorgen? Door uw Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die het dode levend maakt. Die de dingen die niet zijn roept alsof ze waren. Zweef in der gemeenten midden, o Heilige Geest. Zoals u in de morgenstond van de schepping zweefde over de wateren. Heren, wilt gij door uw geest ook nu krachtig en heerlijk werken. En wilt u tot leven brengen dat wat dood is. Tot geloof brengen dat wat ongelovig is, tot bekering brengen dat wat van u afgekeerd is. Het is uw werk, Heren, om die dingen te doen. U hebt het altijd gedaan. Dit zijn geen dingen die u ooit aan mensen overliet of opdroeg. Maar dit is altijd uw werk gebleven. Dat was zo toen Lydia tot bekering kwam, dat was zo toen Paulus tot bekering kwam. De wegen verschilden, de omstandigheden waren verscheiden, maar het werk was het werk Gods. O Heere, doe het ook nu. Doe het ook nu in ons midden, voor het eerst en bij vernieuwing. Dat mensen die nog nooit naar u hebben leren vragen, dat eens mogen gaan doen. En dat zij in wie leven uw genade geen onbekende zaak meer is, opnieuw mogen beleven wat genade eigenlijk is. Heere, wij bidden u om uw onmisbare zegen. Wij bidden u dat gij alles weren wilt uit ons midden wat ons in de weg staat en wat schade zou kunnen doen. En laat de vorst der duisternis niet toe dat hij de loop van uw woord zou tegenhouden en uw werk zou verstoren of verijdelen. U bent toch machtiger dan hij, Heere. Van u staat er toch geschreven, u hebt het zelf immers gezegd. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Als u de u geschonken macht gebruikt, dan zal Satan ons niets kunnen deren. En dan zal zijn werk, dan zullen zijn plannen geen doorgang kunnen krijgen. Dan zult u hem stuiten, tegenhouden. Heere, en dan kan hij niets beginnen. Zou dat zo mogen zijn? Ach, wij moeten het u beleiden. Ook dat moet weer van u komen. Want wij stellen de poort van ons hart maar al te makkelijk voor hem open. En hij heeft vrij in en vrije toegang tot ons hart. Hij kan in en uit gaan naar believen. Want onze harten behoren van nature hem toe. En ook na ontvangen genade. Ach, Heere, uw volk heeft er ervaring mee. En de Bijbelheilige en het leven van de Bijbelheilige, zoals dat ons in de schriften getekend wordt, laat het ons zien dat dat inderdaad de werkelijkheid is. Ook na ontvangen genade heeft de vorst der duisternis nog zoveel invloed en zoveel macht. Ook op uw kinderen. Daarom, wij kunnen hem niet tegenhouden. Wij kunnen hem niet afwijzen. Wij kunnen hem niet verhinderen zijn werk te doen. Maar al te gemakkelijk geven we aan hem gehoor en heeft hij weer invloed op ons. Maar wilt u hem schelden, dan zal hij van ons wegvluchten. Heere, neem ons dan zo voor uw rekening en mag dit samen zijn, deze kerkdienst, gebruikt worden door uw geest om uw grote naam nog groter te maken. We bidden u voor hen die hier niet kunnen zijn. We dragen opnieuw onze zieken aan u op, bijzonder hen die ernstig ziek zijn, die voor de poorten van de dood liggen. Heere, denk aan hen in uw gunst. Wees met hen die het moeilijk hebben, die verdriet hebben, die rouw verwerken. Wilt u genadig aan hen denken en de weg tot de troon van uw genade maar open houden, Heere. Dat is de enige weg waarlangs hulp en kracht en troost verkregen kan worden. En als die weg geblokkeerd is, waardoor dan ook, waar moeten we het dan van verwachten? En daarom in alle smart en droefenis moeten we maar leren om het oog op u de Heere gevestigd te houden. Leer ons dat. En geef de ervaring dat u dan Israëls God zijt die krachten heeft om ze te geven. We denken aan de rouwdragende familie van onze overleden predikant dominee Drechsler in Haarlem. Denk aan zijn gemeente, denk aan zijn vrouw en aan hun kinderen. En mogen zij het in de smarten die hen treffen na een lang ziekbed en nu uiteindelijk toch de dood, mogen ze het ervaren dat in de smarten en in het verdriet gij hun helper wilt zijn en dat gij nog genadig troost wilt geven in hun verdriet. Heere, zegen allen die de weg tot u gaan, met alle nood en smart tot u verheffen het angstig hart. En laat het ondervonden worden, Heere, dat u geen land van uiterste duisternis bent, maar dat het nog waar is. Wat even geleden een van de dichters der psalmen al heeft beleefd en daarom ook heeft neergeschreven, dat gij nabij zijt de ziel die tot u zucht. Dat gij troost het hart dat schreiend tot u vlucht. Dat zijn oude woorden die vroeger waar waren, maar die nog waar zijn. Want het is uw woord. Heere, wij bidden u, wees met alles wat op uw zegen wacht. In het koninkrijk, in de rijk, in de uitbreiding van uw koninkrijk. Alles wat daarop gericht is en alles wat daaraan dienstbaar gesteld wordt. We vragen u ook, Heere, dat u aan ons volk wilt gedenken en aan hen die gij geroepen hebt om aan ons volk leiding te geven en ons te regeren. We dragen ons koninklijk huis aan u op, onze koningin, haar man, hun kinderen en alle die bij dat huis van Oranje behoren. Versier ze met de vrezen van uw naam, bekwaam ze tot de taak waartoe gij ze ook in ons staatsbestel roept. Zegen onze regering, zegen onze volksvertegenwoordiging. Heere, geef dat we daar toch ook nog mogen, dat we door hen toch mogen worden geleid en bestuurd naar uitwijzen van uw evangelie, naar uw heilige wet. En mag ons volk toch iets kennen, niet alleen van vrede en van welvaart, want dat zijn dingen, Heere, die iedereen wel begeert. Maar het is maar de vraag langs welke weg wij het verwachten, vrede en welvaart. In het onderhouden van uw geboden is groot loon. En daarom bidden wij van u, Heere, geef dat er inderdaad een gehoorzaam zijn aan uw geboden mag worden gevonden. En dat in het onderhouden van die geboden ons volk ook zijn lust mag vinden om zo te ervaren dat u vrede en welvaart schenkt. Heere, schenk ons dat door de terugkeer van uw woord en door de terugkeer van uw geest ook over ons volk. En mogen we het zo bij u zoeken, ook voor ons volk, Heere, dat in vele opzichten op allerlei dwaalwegen verkeert, wegen die uiteindelijk naar de ondergang voeren, als u het niet verhoedt. Denk aan het werk der barmhartigheid en hen die daarin hun taak gevonden hebben. Wees met het christelijk onderwijs, zegen dat onderwijs, bijzonder het Bijbels onderwijs, aan de harten van onze kinderen. Heere, we vragen van u dat u uw rijk wil doen komen, ook in kinderharten. En dat u jonge mensen vroeg in hun leven tot u wilt bekeren, opdat hun leven, zolang gij hen dat laat, aan u en aan uw dienst gewijd mag wezen. We leggen onze noden voor u neer. En wij vragen u dat gij genadig in al onze noden wilt voorzien. En dat alleen om de verdiensten van de Heere Jezus, niet om iets in ons, maar alleen ter wille van hem, die het offer van zijn leven bracht, en die met zijn dood en bloedstorting een eeuwige gerechtigheid heeft teweeggebracht, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 54ste psalm, het eerste, het derde en vierde vers. Gemeente, nog één keer letten wij op de geschiedenis die onder ons bekend is als de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. Al moet ik erbij zeggen dat het gedeelte dat vanavond voor ons ligt in feite niet meer over die verheerlijking gaat, maar over datgene wat er terstond op die verheerlijking van Christus gevolgd is. U weet, die verheerlijking vond plaats op de berg, maar ze zijn niet op de berg gebleven. En toen de hemelse heerlijkheid die Christus omscheen van hem geweken was, en toen Mozes en Elia die uit de hemel neergekomen waren om met Christus te spreken weer teruggegaan waren naar de hemel, En toen de stem van de Vader geklonken had en nu niet meer gehoord werd, toen kwam daarna het ogenblik dat zij weer van de berg naar beneden zouden moeten. Jezus met de drie discipelen Petrus, Johannes en Jacobus. En onze tekst vertelt ons wat er toen gebeurde. Toen Christus met die drie discipelen weer afdaalde van de berg. Toen ze afdaalden van de berg hebben ze met elkaar gesproken. Dat gesprek wordt ons in korte woorden zowel door Matthäus als door Marcus weergegeven. Wat Matthäus daarvan vertelt lijkt heel veel op wat Marcus er ons van beschrijft. Er is duidelijke overeenkomst. Maar er is enig verschil, niet in de zin dat het tegenover elkaar staat, dat wat de een zegt door de ander weersproken wordt, in die zin is er geen verschil. Maar er is in dit opzicht verschil dat soms Matthäus iets zegt wat Marcus niet heeft en omgekeerd. Marcus heeft ook een aantal dingetjes, een aantal onderdelen, een aantal details die Matthäus niet vermeldt. En vandaar dat het vergelijken van deze twee schriftplaatsen en het ze samen lezen ons een duidelijk beeld geeft van wat er tijdens de afdaling van de berg Tabor tussen de Heere Jezus en zijn discipelen besproken is. Het gesprek valt in drie delen uiteen. Er is in de eerste plaats het bevel dat de Heere Jezus aan zijn discipelen geeft. Vers 9, ik lees nu uit Matthäus 17... En als zij van de berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende, zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En iets dergelijks lezen we dan ook bij Marcus. En als zij van de berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de Zoon des Mensen uit de doden zou opgestaan zijn. Nu, het lijkt inderdaad voor de hand te liggen dat als de Heere Jezus niet wil dat over dat gebeuren op de berg Tabor nu gesproken wordt, hij dat uitdrukkelijk tegen zijn discipelen zal moeten zeggen. Want de menselijke natuur is nu eenmaal zodanig dat als we iets bijzonders beleefd hebben, we dat graag doorgeven. Deze discipelen hebben iets meegemaakt wat gans bijzonder is, wat niemand op aarde meegemaakt heeft. Ligt voor de hand dat ze daar graag over zouden willen spreken met hun collega-discipelen en met anderen. Maar de Heere Jezus wil dat niet hebben. Hij wil het althans voorlopig niet hebben. Hij legt hen het zwijgen op, zegt niemand hetgeen gij gezien hebt. En voorlopig moeten ze het een jaar voor zich houden. Want pas als de Heere Jezus zal opgestaan zijn uit de doden, dan mag het bekendgemaakt worden. Voor die tijd niet. Waarom geeft de Heere Jezus dit bevel? Het lijkt voor de hand te liggen dat de Heere Jezus dit bevel geeft, omdat als dit bekend zou worden in brede kring, er misschien ook in brede kring een onheilig enthousiasme zou ontstaan waar de Heere Jezus niet mee gediend is en waar de zaak van het Koninkrijk Gods niet mee gediend is. En pas als hij opgestaan zal zijn, dan zal er plaats zijn voor deze boodschap. En dan zal het op de rechte wijze verwerkt kunnen worden. Waarom? Wel omdat hij nu nog in staat van vernedering is en daar nog in zal blijven totdat hij zal zijn gestorven en begraven. En pas als hij opstaat uit de doden, dan begint hij aan de weg der verheerlijking. En dan zal die opstanding van Christus uit de doden verklarend licht werpen over wat op de berg Tabor geschied is, waar hij ook verheerlijkt werd. Maar uitdrukkelijk dus het bevel van de Heere Jezus om hier niet over te spreken. Nu, daar hebben de discipelen dan ook geen moeite mee gehad, want de geschiedenis zoals die voor ons ligt vertelt ons dat ze deze woorden bewaarden en dat ze er inderdaad niet over gesproken hebben. maar waar ze wel moeite mee hebben en wat ze niet begrijpen in dat bevel van de Heere Jezus. En dan kom ik bij het tweede onderdeel van het gesprek. Dat is in de eerste plaats wat hij bedoelt met uit de doden opstaan. U vindt dat niet bij Matthäus, maar u vindt dat wel bij Marcus. En zij behielden dit woord bij zichzelf, vers 10 van Marcus 9, vragende onder elkander wat het was uit de doden opstaan. Het is enige tijd stil geweest, zo stel ik me voor, nadat de Heer Jezus dit bevel gegeven heeft. En in die stilte hebben de discipelen geprobeerd te begrijpen wat Jezus bedoelde met dat bevel, maar ook met die woorden over zijn opstanding. En ze begrepen het niet. En ze hebben elkaar vragend aangekeken. Vragende onder elkander. En ik denk dat het ook niet bij een vragend aankijken van elkaar gebleven is. Maar dat ze het elkaar ook letterlijk gevraagd hebben. Petrus vroeg het aan Johannes en Johannes vroeg het aan Jacobus. Wat bedoelt hij? Opstaan uit de doden, gaat hij dan eerst sterven? En als hij dan eerst gaat sterven, waarom gaat hij dan sterven als hij toch weer uit de doden zal opstaan? En wat betekent het en op welke opstanding doelt hij dan? Doelt hij misschien op de opstanding ten jongste dagen? En mogen we er zo lang niet over spreken? Met andere woorden, ze komen er niet uit. En dan komt er een andere vraag in hun gedachten op. En die vraag gaan zij zo meteen aan de Heere Jezus stellen. Want ze hebben nu geloofd dat Jezus de Messias is. En zo pas hebben ze Mozes en Elia gezien met hem samensprekende op de berg. En nu is in hun gedachten gekomen het onderwijs dat zij van kinds af al gehad hebben van de schriftgeleerden. En de schriftgeleerden hebben hen altijd voorgehouden, en dat is de gangbare gedachte geworden onder het volk van Israël, dat als de Messias komt, hij voorafgegaan zal worden door Elia. Ze hebben geloofd dat Jezus de Messias is, maar hoe zit dat dan met Elia? Zo pas was hij er. Uit de hemel neergekomen, maar hij is weer teruggekeerd naar de hemel. En nog altijd doet hij dat aangekondigde werk niet voor de Heere Jezus, voor de Messias heen en uitgaan. Hebben de schriftgeleerden dan geen gelijk? Of zijn zij verkeerd met hun geloven dat Jezus de Messias is? Met andere woorden, er zijn allerlei vragen in hun geest. Wat bedoelt hij met de opstanding? En hoe zit het met dat woord van de schriftgeleerden dat Elia eerst zou moeten komen? En ze komen er niet uit. Ze kunnen het elkaar vragen, ze kunnen bij zichzelf te raden gaan, ze kunnen al de kennis die ze verworven hebben raadplegen, maar het is ongenoegzaam om antwoord te geven op deze vragen. En vandaar, en dat is gelukkig, vandaar dat ze ermee naar de Heere Jezus gaan. En daarmee komen ze op het juiste adres. Gelukkig als een mens met zijn vragen, met zijn geestelijke vragen, bij de Heere terechtkomt. Want wie anders kan onze vragen beantwoorden? En dan komt het derde deel van het gesprek, dat is het langste. Dat is Jezus' antwoord. En dat antwoord van Jezus valt weer in twee delen uiteen. Enerzijds spreekt hij in zijn antwoord over Elia, waar de discipelen over begonnen zijn. Anderzijds spreekt hij in zijn antwoord over zichzelf, de zoon des mensen. Hij geeft de discipelen gelijk, dat inderdaad de schriftgeleerden zeggen dat Elia eerst komen moet. Maar dit keer hebben de schriftgeleerden gelijk, ja. Dit keer hebben ze niet zelf iets verzonnen. En ze komen niet met leringen van mensen, maar dit is naar het woord van God. En als de discipelen als kind al gehoord hebben dat aan de komst van de Messias, de komst van Elia vooraf gaat, dan is dat juist, want zo heeft God het zelf in zijn woord laten optekenen. En u moet het maar eens nalezen in de profetie van Maleachi, de laatste profeet van het Oude Testament, waar inderdaad heel uitdrukkelijk gezegd wordt, zie ik zend u de profeet Elia. En waar gesproken wordt over dat werk van de profeet Elia voorafgaande aan de komst van de Messias. Zo is het plan van de Heere geweest. En vandaar inderdaad de discipelen hebben gelijk. Elia moet wel eerst komen. Alleen laten ze nu niet denken dat God maar één Elia heeft. En dat de Elia die door Maleachi aangekondigd wordt noodzakelijkerwijze dezelfde moet zijn die eens op de berg Karmel gestaan heeft tegenover de Baalspriesters. En dat het dezelfde Elia is die een keer met een onweder ten hemel gevaren is. God heeft meer dan één Elia. Het zal niet de Tisbiet zijn die terugkeert. Niet de Elia die zo pas op de berg der verheerlijking samen met Mozes met Christus gesproken heeft. Maar er komt een andere Elia. Er komt er een die op Elia lijkt. Die komt in de geest en de kracht van Elia. En die is gekomen, zegt de Heer Jezus. Hij is gekomen. En zonder dat hij zijn naam genoemd heeft, hebben de discipelen toen begrepen over wie de Heer Jezus sprak. Over Johannes de Doper. Die moest inderdaad komen, dat was voorzegd, die moest komen om zijn werk te doen voorafgaande aan Christus en aan het werk dat hij kwam doen. Hij moest alle dingen weder oprichten. Hij moest het volk toebereiden, opdat ze de Christus zouden kunnen ontvangen. En inderdaad, dat heeft Johannes gedaan. We kennen het verslag van zijn arbeid als de boeteprediker aan de oever van de Jordaan. We kennen het verslag van zijn prediking. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij drong aan op bekering, hij drong aan op die grondige, die radicale verandering in het hart, in het leven van mensen. En onder de zegen van de Heere heeft hij mogen meewerken aan de bekering van verschillenden in Israël. Zodat inderdaad gezegd kan worden dat hij alle dingen weer opgericht heeft. Alleen, er moet tegelijkertijd bijgezegd worden, en dat wordt in dit gesprek tussen de Heere Jezus en de discipelen ook duidelijk, dat Johannes door lang niet iedereen gerespecteerd geweest is. En dat lang niet iedereen naar zijn boodschap geluisterd heeft. In dat gedeelte wat we gelezen hebben in Lucas 7 heeft de Heere dat ook al eens een keer onder woorden gebracht. De prediking van Johannes is bij velen op verzet gestuit. En velen hebben Johannes schouderophalend bekeken en gezegd, ach die man, wat zou hij met zijn prediking. En zo zijn er heel wat geweest die geen profijt getrokken hebben uit de boodschap die hij bracht. En ze zijn gebleven die ze waren. En toen Jezus kwam, toen was er voor Jezus bij hen geen plaats. Ja, Johannes, Elia is wel gekomen. En Elia heeft wel gewerkt. En Elia is wel tot zegen geweest. Maar aan de andere kant laat de geschiedenis ook zien dat de massa in Israël met Johannes gedaan heeft alles wat ze met hem wilden doen. En tenslotte is Johannes in de gevangenis terechtgekomen. En er is van de fariseeën en de schriftgeleerden en de leiders van het volk er niet één geweest die een vinger uitgestoken heeft om Johannes uit de macht van Herodes te bevrijden. Ze hebben hem laten zitten. Want ze hebben, zo zei Jezus in Lucas 7, de raad Gods tegen zichzelf verworpen. En toen Herodes hem ter dood liet brengen om een rechtvaardige zaak, althans van Johannes kant, toen heeft niemand van de leiders van het volk, en het grootste deel van het volk ook niet, gerouwd over de dood van Johannes. Ze hebben aan hem gedaan alles wat ze hebben gewild. En op dat punt gaat de Heer Jezus in zijn antwoord over op zichzelf. Ze hebben aan hem gedaan alles wat ze hebben gewild. En op dat punt gaat de Heer Jezus in zijn antwoord over op zichzelf. Want dan ziet hij een parallel tussen Johannes en zichzelf. Ze hebben Johannes laten lijden. Ze hebben aan Johannes gedaan wat ze wilden. En zo zal het nu ook met de Zoon des Mensen gaan, zegt hij. Wat er met Johannes gebeurd is, dat is voor de Heer Jezus een portret van wat er met hem gaat gebeuren. Tegen Johannes is al de vijandschap losgebarsten en hij is gestorven, een gewelddadige dood. Tegen Jezus zal ook de vijandschap losbreken en hij zal ook moeten sterven, een gewelddadige dood. En in dat kader gaat de Heer Jezus weer spreken. Hij heeft het al eens eerder gedaan en zo pas op de berg. Heeft hij erover gesproken met Mozes en Elia samen. Nu zegt hij het weer tot zijn discipelen. Wat? Dat hij moet gaan lijden. Jezus ziet in de gang die Johannes moest maken zijn eigen lijdensgang. En zijn eigen lijdensgang zal nog dieper, nog zwaarder zijn. Hij zegt het maar met een paar woorden. Hij zegt het bijvoorbeeld in het Matthäus-evangelie al zo. Maar ik zeg u dat Elia nu gekomen is en ze hebben hem niet gekend. Doch ze hebben aan hem gedaan al wat ze hebben gewild. Vers 12. Alzo zal ook de Zoon des Mensen van hen lijden. Meer niet. De Zoon des Mensen zal van hen lijden. Marcus vult dat aan door te zeggen in vers 12. En hij antwoordde, zeide tot hen, Elia zal wel eerst komen en alles weer oprichten. En het zal geschieden gelijk geschreven is van de Zoon des Mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Christus, en laat het zijn discipelen weer horen. Er moet toch een keer plaats voor die boodschap komen in hun leven. Ze moeten het toch een keer gaan verstaan wat hij hen hierin zeggen wil. Christus zal veel lijden. Christus zal veracht worden. En gaat dat dan allemaal buiten de controle om? Ging dat bij Johannes buiten de controle Gods om? Nee. Want wat er met Johannes gebeurde, dat was allemaal van tevoren beschreven, dat gebeuren zou. Dat ging niet buiten de controle, buiten de wil, buiten het bestuur Gods om. Johannes heeft er wel mee in de knoop gezeten. Johannes heeft wel twijfel gekend, maar ook datgene wat hem in de gevangenis wedervaren is, ging niet buiten het godsbestuur om. En zo ook met de Heere Jezus. De Heere Jezus duidt dat aan. Hij zal wel veel lijden, hij zal veracht worden. En op andere plaatsen treedt hij verder in details als hij over dat lijden meer gaat zeggen en dat gaat omschrijven. Als hij het heeft over bespot en bespuwd worden en gekruisigd en gegeeseld worden. Maar dat vele lijden en die bittere verachting die zijn deel zal zijn, zullen niet buiten het bestuur en de regering Gods omgaan, want het is allemaal van tevoren gezegd dat het zo geschieden moest. En zo eindigt het gesprek tussen Jezus en zijn discipelen. Het heeft indruk gemaakt, maar ze hebben er alles nog lang niet van begrepen. Over die opstanding zijn ze nog niet uitgedacht. Over dat lijden dat komen zou zijn ze nog niet uitgedacht. Hoe moeten ze die dingen toch verstaan? En ze tasten nog in vele opzichten in het duister, omdat er geestelijk gesproken nog zoveel blindheid in hen is. Het is allemaal zo anders als ze gedacht hadden. Het is allemaal ook zo anders als dat ze op de berg der verheerlijking hebben meegemaakt. Nu gaat het alweer over lijden. Nu gaat het alweer over veracht worden. Wat wil toch dit zijn? En nog zijn de discipelen er niet uit. En nog hebben ze niet verstaan waarom de Christus al deze dingen moest lijden. Om zo tot zijn heerlijkheid in te gaan. Want nu, dat is dan het gesprek zoals de Heere dat voerde toen hij met zijn discipelen de berg Tabor afdaalde. We willen nog eens een keer op een aantal dingen uit dit gesprek letten. Een aantal lessen, als ik het zo mag noemen, leren. De eerste, en ik denk dat dat vandaag op de laatste zondag, de laatste lijdenszondag inderdaad de eerste les moet zijn.
Dat is deze, dat hier weer opnieuw, zoals op vele andere plaatsen in de Heilige Schrift ook het geval is, ons getoond wordt dat de weg van Christus een weg is van lijden tot heerlijkheid. Geen andere weg. Een weg van lijden tot heerlijkheid. Nu is de Heer Jezus nog weer vernederd. Nog altijd in staat van vernedering. Een ogenblik is hij boven die vernedering als het ware uitgetild. Op de berg, op de top van de berg. Maar nu gaan ze weer naar beneden. En nu gaan ze weer terug in het gewone leven. En nu gaat hij straks naar Jeruzalem om zijn uitgang te volbrengen. En daar is de doornenkroon en daar is de kruisbalk en daar is het bloed. En daar is al dat lijden dat over hem komen zal. Hij moet inderdaad verder op de lijdensweg. En pas als hij alles volbracht heeft, en dat had hij nog niet toen hij op de top van de Tabor stond. Pas als hij alles volbracht heeft wat naar de bepaalde raad en voorkennis Gods volbracht moest worden. Pas als hij alles vervuld heeft wat van hem geschreven staat, komt hij tot de heerlijkheid. Niet eerder. Hij mag niet van de Tabor ten hemel varen. Hij moet eerst nog veel lijden. Wel is op de berg Tabor hem de vreugde weer eens voor ogen gesteld. Die hem wacht en de heerlijkheid die zijn deel zal zijn. Maar hij is nog niet de erfgenaam die in het bezit van de erfenis gesteld wordt. Pas door de dood heen. Zal dat het geval zijn? Oh ja, dan houdt God ook de maat van dat lijden van Christus in het oog. Dan hoeft de Heer Jezus ook niet meer te lijden dan God heeft besloten. Dan kunnen ze ook zijn vijanden weer niet alles aan hem doen wat zij zouden willen. Dan beteugelt de Heere tenslotte toch ook nog ten dele de wrakende vijandschap. Want alleen dat zal hij lijden wat van hem geschreven staat. En dan zijn ze niet bij machten, al zouden ze het gewild hebben, om zijn beenderen te verbreken. Want God heeft gezegd, geen been aan hem zal gebroken worden. En dan zijn ze niet bij machte, al was het hun plan, om dat plan uit te voeren. Om als hij gestorven is en van het kruis gehaald wordt, zijn graf bij de goddelozen te stellen. En hem weg te werpen in het dal van de zoon van Hinnom, bij de vuilverbranding, de begraafplaats voor de onreinen buiten Jeruzalem. Nee, dat zal niet gebeuren, want hij naar de bepaalde raad en voorkennis Gods zal zijn graf bij de rijken zijn. In het nieuwe graf, in de rots, in de tuin van Jozef van Arimathea. Ziet u, God houdt ook de maat van zijn lijden in het oog. En Christus heeft niet meer geleden dan beslist noodzakelijk was om aan het recht van God voldoening te geven. Maar dat was ook al zoveel, zo zwaar, zo intens. Dat wij van hem lezen dat hij begon droevig en zeer beangst te worden. De discipelen begrijpen het allemaal nog niet waarom dat zo moest. En dat komt omdat zij een andere vraag nog niet hebben doorzien. De vraag naar de ontzaglijke ernst van de zonde. Waarom moest hij veel lijden? Waarom kan hij zo niet naar de hemel? Zo van de Tabor? In het gezelschap van de twee hemelingen die een ogenblik naar de aarde kwamen? Waarom moet hij pad van de doorns en de distels weer betreden? Waarom wordt hij veracht? Waarom straks gegezeld? Waarom al dat lijden? Waarom Gethsemane? Waarom dat verhoor, dat vernederende verhoor voor Pilatus en voor Herodes en eerst al voor Caiaphas? Waarom die valse beschuldigingen? Waarom die spot en die hoon als hem een purperen kleed omgedaan wordt en de doornenkroon op zijn slapen gedrukt wordt? Waarom die zware kruisbalk die hij niet dragen kan, waaronder hij bezwijkt? Waarom de kruisiging zelf? Waarom de spot van het volk en van de leiders en van de Romeinen? Waarom dat alles? Ja, waarom dat vervolg dat straks de duisternis over de ganse aarde trekt? Waarom die bange nood in zijn ziel als Satan met de hele macht der hel op hem afkomt? Waarom dat verborgen aangezicht van zijn vader? Waarom moet hij zoveel lijden? Het enige antwoord op die vraag is, omdat hij aan het recht van God genoeg moet doen. En er is geen andere weg om aan dat recht van God voldoening te geven dan deze weg. De weg van veel lijden. Waarom moet hij zoveel lijden? Het antwoord op de vraag is omdat er geen andere manier is om een schuldig zondaar van zijn schuld te verlossen en uit de macht van Satan te bevrijden. Omdat er geen andere weg is dan deze. Want alleen zo kan een verloren mensenkind teruggebracht worden tot God. Zal dat gebeuren, zal hij zaligmaker zijn. Zal hij zijn wat zijn naam zegt dat hij is, Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Zal hij dat werkelijk zijn, gemeente, dan moet hij zelf in zijn lichaam onze zonden dragen op het hout. Zoals Petrus het zegt. En daarom die vernedering. En daarom kon er van die ganse weg van vernedering ook niets gemist worden. Er kon niets aan ontbreken. Hij kon niets verzuimen. Hij moest het alles dragen. Als zijn vader hem de drinkbeker aan de lippen zet, dan moet hij die drinkbeker drinken. Als zijn vader hem de vernedering aandoet, dat hij bespot en gehoond wordt en dat hij naakt aan het vloekhout hangt, dan moet hij dat aanvaarden. Als zijn vader hem de vloek oplegt, omdat er geschreven staat, vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt, dan moet hij dat aanvaarden. Als zijn vader zijn aangezicht voor hem gaat verbergen, dan moet hij dat aanvaarden, want het hoort bij de prijs die hij betalen moet. Langs een andere weg kan er geen enkele verloren zondaar behouden worden. Begrijpt u? De Heer Jezus tot zijn discipelen zegt dat de Zoon des Mensen veel moet lijden. Ik licht deze woorden er even uit op deze laatste lijdenszondag. Dan hangt dat ten nauwste samen. Dan is dat onverbrekelijk verbonden met het feit dat wij zondaren zijn. En daar kunnen wij als het goed is niet licht over denken. In het licht van het vele lijden van Christus wordt het ons onmogelijk gemaakt om licht en lichtvaardig over de zonde te denken en te doen. Het vele lijden, die ontzaglijke diepte, dat geweldige gewicht van de toorn en van de gramschap Gods. Niet alleen wat mensen hem aandeden, maar ook wat zijn vader hem onthield. Het herinnert ons aan, het bepaalt ons bij de ontzaglijke zwaarte van onze zonden. Als God ons voor zijn heilige wet plaatst, gemeente, dan zijn, als het goed is, ook in ons bewustzijn de 10 vingers van Gods geboden op ons gericht. En dan leren we onze zonde kennen. Maar als God ons het evangelie van de gekruisigde, van de veel lijdende zaligmaker voorstelt, dan wordt ons nog weer op een andere manier, maar niet minder ernstig en niet minder dringend verteld. Ween, kind der aarde, ween, omdat ge een zondaar zijt. Veel moest hij lijden. En de openbaring van dat lijden en de verkondiging van dat lijden, die lijdensweg en van dat lijdensgewicht moet ons op de plaats brengen waar wij als een verbroken mensenkind tot God gaan roepen: wee mij dat ik zo gezondigd heb. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. En zo alleen is het de weg die Christus straks naar de heerlijkheid voert. Pas als hij alles voldaan heeft, kan hij opstaan uit de doden. Pas als hij de schuld volkomen betaald heeft, zodat hij uit Gods boeken uitgedelgd is, kan Christus in heerlijkheid opgenomen worden. Zo is het verband ook in dit stukje onderwijs dat hij zijn discipelen onderweg van de berg afgeeft. Lijden, sterven, maar ook opstanding. Want daar spreekt hij ook van: als hij opgestaan zal zijn uit de doden, dan mogen ze vrijelijk spreken over wat er op de berg Tabor gebeurd is en wat ze gezien hebben. Maar niet eerder. Eerst moet die weg volledig afgelopen zijn en de prijs volkomen betaald zijn. Eerder kan Christus niet aan de heerlijkheid beginnen. En pas dan en zo alleen zal hij zijn volk verlossing schenken. Maar dan komt het ook. Dan komt het ook. Dan is inderdaad waar de vreugde die hem voorgesteld is, die zal hij straks ook beërven. Het blijft niet bij vernedering, het blijft niet bij veel lijden en veracht worden. Hij krijgt straks een naam, welke is boven alle naam. Hij gaat van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hij overwint de dood, hij verwerft het leven, hij verwerft de gerechtigheid ook voor zijn schuldige volk. En alle die hem door een waarachtig geloof zijn ingelijfd, zij mogen met hem mee de weg van het kruis en de weg van de opstanding gaan. Als hij dat dan voor hen verwerft, als hij hen die prijs, voor hen die prijs betaalt, als hij hen het leven en de onverderfelijkheid gaat schenken, zouden zij dan, als ze door hem verloste volk, nog langer gemeenschap kunnen hebben met de zonde? Met de zonde die hem zo zwaar deed lijden? Met de zonde die hem dat verschrikkelijke heeft aangedaan? Nee, iemand die dan waarachtig aan Christus verbonden is, die kan de zonde niet meer doen. Die kan de zonde niet meer vriendschap bieden. Die zal met Christus opstaan in een nieuw leven, om in nieuwheid des levens te wandelen. Maar hoe gaat dat dan? Wel, en dan kom ik bij het tweede wat we uit deze woorden, uit dit gesprek van de Heer Jezus leren. Er is namelijk een tweede les en dat is deze. In het heilswerk van de Heer gaat het volgens een bepaalde orde. In het heilswerk van de Heer gaat het in een bepaalde orde. De Heer werkt niet willekeurig, niet zus en dan weer eens zo. Niet vandaag op deze manier en morgen op een andere manier. Er is in het werk van de Heer een bepaalde orde. Dat blijkt ook uit onze tekst, zoals het uit meerdere plaatsen uit het woord van God blijkt. Elia zal wel eerst komen. Daar lees ik dat in. Elia zal wel eerst komen, niet omdat de schriftgeleerden dat uitgedacht hebben, maar omdat God dat zo heeft gewild. Zo heeft ingezet. Zo zal het zijn. En zo is het ook geweest. Want voordat de Zoon van God verschijnt, is daar zijn voorloper. Voordat de koning komt, is daar zijn heraut. En wat komt die heraut doen? Die heraut komt om de weg des Heren te bereiden. Die heraut komt, zo zei Gabriel het al tegen vader Zacharias, voordat het kind geboren was. Hij zal heen gaan in de geest en de kracht van Elia om de Heren te bereiden, een toegerust volk. Hij gaat in de kracht en de geest van Elia aan Christus vooraf om alles weder op te richten. En hoe doet hij Johannes dat dan? De tweede Elia. Hoe doet hij dat dan? We kennen het uit de beschrijving in het derde hoofdstuk van het Matthäus-evangelie bijvoorbeeld. Of in het derde van Lucas. We ontmoeten deze heraut, deze voorloper. Deze Elia aan de oevers van de Jordaan. En als we luisteren horen we hem zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Waarom deze roepstem? Omdat de dingen ter neer liggen, omdat ze weer opgericht moeten worden, omdat er zoveel scheef en verkeerd is onder het volk, alle godsdienstigheid en spijt. Maar zoals het volk nu is, zo is er geen plaats bij hen voor de komende Christus. Als hij zo komt tot de zijnen, dan zullen de zijnen hem geen van allen aannemen. Waarom niet? Omdat er niet één is onder Israël die beseft dat hij ziek is. En die gezond zijn hebben de medicijnmeester toch niet voor nodig. Maar die ziek zijn. En vandaar dat Johannes de Doper in opdracht van de Here komt. Om ze te vertellen dat ze ziek zijn en dodelijk ziek zijn. Om ze te vertellen dat het verkeerd met hen staat op weg naar de eeuwigheid. En dat zegt hij niet tegen Romeinse soldaten alleen. Dat zegt hij niet tegen tollenaars alleen, landverraders die met de vijand heulen. Maar dat zegt hij tegen fariseeën en schriftgeleerden net zo goed. Want er is niemand, of hij ligt onder het oordeel Gods. Er is niemand of hij is van God afgeweken. Dat geldt van heidenen als joden tezamen. En vandaar dat er voor beiden maar één weg is. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En dan kondigt Johannes de Doper aan dat hij komen zal. De koning straks met zijn wan in zijn hand. En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. En de bij ligt al aan de wortel van de boom. Zo is Johannes gebruikt door de Heere om alle dingen in Israël weer op te richten en om de harten der vaderen te bekeren tot de kinderen en de kinderen tot de gerechtvaardigheid, de rechtvaardigheid en de gehoorzaamheid der vaderen. En zo is hij bezig om het pad te banen voor de komende Christus. Zo wil God dat. Zo is de orde in het werk van de Heere. En die orde handhaaft God. De Heer Jezus heeft het gezegd, Elia zal wel eerst komen, ja. En dat is heilshistorisch het geval geweest. Zo is het gebeurd in de geschiedenis van het heil. Johannes en pas daarna Christus. En pas als Johannes gepredikt heeft, de doop der bekering tot vergeving van zonden. Pas als Johannes geroepen heeft, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En als ze gekomen zijn op de prediking van Johannes, verslagen in het hart. En als ze gekomen zijn in de weg van waarachtige bekering, beleidende hun zonden. Zo dan komt de boodschap van de doper. Zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Er is geen geloof in het lam Gods. Zonder waarachtige bekering. Dat is de orde in het werk van de Heere. Maar wat heilshistorisch waar is, dat is gemeente heilsordelijk ook waar. God volgt niet een andere lijn, een andere orde in de manier waarop hij een zondaar zalig maakt, dan in de manier waarop hij de Christus in de wereld inbrengt. Als hij Christus gaat verklaren en bekendmaken aan de ziel van een mens, dan doet hij het in dezelfde orde. Dan wordt er plaats voor de Heere Jezus gemaakt. Dan wordt de mens gewaar, dan wordt hij ervan overtuigd door het werk van de Heilige Geest. Dat hij ziek is en dodelijk ziek. dat hij lijdt aan een kwaal waaraan hij sterven moet en dat er geen kruid tegen zijn ziekte gewassen is op de ganse aardbodem of in het ganse heelal. Gaat de Heere een mens bekendmaken met zijn nood en met zijn ellendigheid. Zo is het de orde in de werken Gods. En daarom hebt u Johannes de Doper al eens ontmoet. U begrijpt wat ik bedoel. Hebt u met het werk van de Heilige Geest in de ontdekking en in de afbreking in onszelf al eens kennis gemaakt? Bent u erachter gekomen in uw leven dat uw leven een verloren en verbeurd leven is? Dat uw leven een ellendig leven is? Zo pas ging het over de noodzaak van het lijden en sterven van Christus. Waarom was dat nodig? Vanwege de gruwelijkheid van onze zonden. Maar daar gaat de Heere ons achterbrengen. Daar gaat de Heere ons kennis aan geven. En de noodzaak van waarachtige bekering bindt hij op ons hart. De Heere gaat al de dingen in ons leven oprichten. En zoals wij van nature zijn, zo gaat het niet. En zo is er ook geen plaats voor Christus. Want al zijn wij dodelijk ziek, we hebben er geen erg in. En we voelen ons niet ziek. En als een mens zich niet ziek voelt, ook al lijdt hij aan de ernstigste kwaal, dan gaat hij geloven dat het nog best meevalt. Als er geen symptomen zijn, althans als hij geen symptomen signaleren kan, dan gelooft hij dat hij, al is hij nog zo dodelijk ziek, toch nog gezond is. En dat is de blindheid die ons allen overvallen heeft. We lijden aan de ergste ziekte, geestelijk gesproken, maar er is geen mens die van zichzelf er erg in heeft. De Heere moet onze ogen ervoor openen. En dat doet hij. Dat doet hij door zijn wet. Dat doet hij door het evangelie van de lijdende Christus, om ons zo te laten zien dat het met ons een hopeloze zaak is. Tenzij... ja, tenzij er van de hemel ingegrepen wordt. En zo werkt de Heere toe naar dat vluchten tot Christus en dat hopen op hem en dat bidden om hem en dat smeken aan zijn voeten. Heere Jezus, wees gij mijn borg. Langs die orde werkt de Heere. Maar dan een derde les. En dat hangt met het voorafgaande samen. Hoe komt het dat zoveel mensen dan toch geen gebruik maken van die weg? Hoe komt het dat zoveel mensen dan toch inderdaad lange tijd tobben en worstelen zonder tot kennis der waarheid te komen? Hoe komt het dat sommigen zich helemaal niet druk maken om deze dingen? Ach, weet u, in deze geschiedenis, in dit gesprek van de Heere Jezus komt ook uit dat geestelijke blindheid er de oorzaak van is dat we het werk Gods niet herkennen. Geestelijke blindheid is er de oorzaak van dat we het werk Gods niet herkennen. Dan lopen de discipelen te wikken en te wegen en elkaar en zichzelf af te vragen, wat betekent dit? Wat bedoelt hij? Opstanding der doden. En dan komen ze er niet uit. En over dat lijden van Christus, ze komen er niet uit. Later als de Heer Jezus weer over zijn lijden begint, dan snappen ze het nog niet. Het is nog zo, staat er verborgen voor hun ogen. Ze breken zich er het hoofd over. En ze komen er met elkaar ook niet uit. Hoe komt dat? Geestelijke blindheid. Nee, ik zeg niet dat dat bij de discipelen absoluut zo is. Ik bedoel in die zin dat ze nog nooit licht gezien hebben. Dat is bij een onbekeerd mens het geval. Deze discipelen hebben inderdaad wel licht gezien. Maar, ook als iemand licht gezien heeft, heeft hij iedere keer weer opnieuw nodig dat de geest zijn verstand verlicht. En zijn hart ontsluit. Ook als een mens door Gods genade iets gezien heeft van dat heil dat in Christus is, dan zijn er nog weer zoveel dingen waar hij niets van ziet en niets van begrijpt. Wat moet er dan toch gebeuren? Dit, niet dat we onszelf ernaartoe redeneren, of dat we elkaar ernaartoe praten, dit moet gebeuren. De Heere moet zelf, zoals we dat aan het laatste hoofdstuk van het Lucas-evangelie lezen, dat doet de opgestane Christus dan. De Heere moet zelf hun verstand openen, zodat ze de schriften gaan verstaan. Die geestelijke blindheid, gemeente, die kan er vaak en lange tijd de oorzaak van zijn dat we het werk van de Heere niet herkennen. Dan is er wel het woord, dan is er de openbaring, dan is er de prediking. Maar het dringt niet tot ons door wat dat zeggen wil. We verstaan het niet. Het is verborgen. We kunnen er niet bij. En wat blijft de mens, ook na ontvangen genade, dan toch afhankelijk van het verlichtende werk van de Heilige Geest? En wat houdt het ons als het goed is, klein en dicht bij de grond, op onze knieën voor God, met de beden van de blinden, steeds maar weer, Heere, dat ik ziende mag worden. En tenslotte, in het leven met de Heere verblijven we niet altijd op de berg. In het leven met de Heere, in de omgang met de Heere, verblijft zijn volk niet altijd op de hoogte van het geloof. Het begint onze tekst mee, zowel in Matthäus als in Marcus. En als zij van de berg afkwamen. We hebben er een goede tijd gehad. Petrus had er wel willen blijven. Heer, het is goed dat wij hier zijn. Laat ons 3 tabernakelen maken. En laat ons nog een poosje hier mogen blijven. In het voorportaal van de hemel. U de verheerlijkte, Mozes en Elia de hemelingen. En wij de aanschouwers van die heerlijkheid. Heer, wat een goede plaats is dat om te wezen. Maar het is voorbij. De heerlijkheid is geweken. De hemel is weer terug. De hemelingen zijn weer terug. De stem van de Vader wordt niet meer gehoord. Het was alles maar tijdelijk. Nou, op de hoogte mochten ze een ogenblik zijn. Vlak bij de hemel. Het is goed, Heere, dat wij hier zijn. O, wat is het een zegen als we de gemeenschap met de Heere weer levendig ervaren mogen. Als we de Heere weer duidelijk bij ons mogen weten. Wat is het een zegen en wat is het een genade. En dat kent het kind des Heeren toch bij tijden. Dat hij inderdaad ademhalen mag. In de klare luchten van de genade Gods. En dat de Heere tot zijn ziel spreekt. Ik ben uw heil. Wat een zegen om dat bij tijden te beleven. Maar het is maar een ogenblik. En dan is de wil van de Heere en de weg van de Heere dat ze weer van de berg afgaan. Naar beneden, het leven weer in. En wat ontmoeten ze straks aan de voet van de berg? Wat een contrast! Ze hebben zo pas nog de hemel nabij geweten. Mensen uit de hemel waren bij hen. Er werd geen zondig woord gesproken. Door Mozes niet en door Elia niet. En door de Heere Jezus niet. Het was alles zo hemels. Zo heerlijk. Zo rijk. En ze komen aan de voet van de berg. En daar is de duivel. Die bezet genomen heeft. Van zo'n arm, ellendig kind. De maanzieke jongen. Daar zijn twistende fariseërs. Die met de discipelen twisten. Daar zijn ongelovige discipelen. Daar is alles weer zo anders. Daar is alles weer zo arm. Daar is alles weer zo leeg. Daar is alles weer zo verdrietig. En daar moet Jezus heen. En daar moeten ook Petrus, Johannes en Jacobus heen. Wat een contrast. Maar zo is de weg. De Heere staat zijn volk wel eens toe op de hoogte te verkeren. De Heere geeft ze wel eens van die tijden dat de hemel dichtbij is, dat de hemel in hun hart daalt. Dat Gods goede tierenheid ervaren wordt als beter dan dit leven. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer alom. Maar als zij van de berg afgaan, wordt het allemaal weer zo anders. Dan komt de strijd weer. Dan komt de moeite weer. Dan komt het lijden weer. Erger, dan komt de zonde weer. Dan komt de duivel weer. Dan komt de verzoeking weer. Dan kom je de duivel tegen. Dan kom je de vijanden tegen. Dan kom je jezelf tegen. Denk eens aan Petrus. Dat had hij nooit gedacht, nietwaar, toen hij daar op de berg stond. Heer, het is goed dat wij hier zijn. Mag ik aan het werk voor u, Heere Jezus? Tabernakelen bouwen. Straks als Jezus zijn uitgang te Jeruzalem volbrengt, dan is Petrus daar weer, zei het op een afstand. Zegt hij dan weer, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Mag ik voor u aan het werk, Heer? Ik ken die mens niet. God mogen me vervloeken. Dat zegt hij dan. Op de berg afgekomen. In de diepte. Op de zee van Satan zelfs. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Dat gij, o God, hem gunsten wilt bewijzen. En dat sterkste nog. Niet alleen dat we de duivel weer eens tegenkomen. En de verzoekingen. Maar het kind des Heren komt als zij van de berg af moet dalen. Zichzelf ook weer eens tegen. En dan kan hij zichzelf alleen maar tegenvallen. Wee mij. Dat ik zo gezondigd heb. Ik, ellendig mens. Dat blijft zo. Zolang we in het lichaam des doods zijn. Zo gaat dat. Zo is de weg. Totdat de Heere zijn volk thuis haalt. Totdat hij ze vergunt om aan het einde van de loopbaan het reiskleed en de wapens neer te leggen. En totdat hij ze verlost van al de boosheid die ook in hen woont en van al de macht en list van Satan. En ondertussen is het dan een moeilijk leven. Ja, dat zal waar zijn ook. De Heere heeft zijn volk nooit gezegd dat hij ze een makkelijk leventje zal geven. Absoluut niet. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Het is geen wonder dat er in de Bijbel gesproken wordt over de geloofsweg als over een strijden. Strijd om in te gaan. Strijd de goede strijd des geloofs. Het is geen gemakkelijke loopbaan. Echt niet. Het is geen zalig worden zo zonder enige inspanning. Zoals de Vlaamse priesterdichter zei, er zal veel strijds gestreden zijn. Er moet veel gebeds gebeden zijn. Zal het einde eenmaal vrede zijn. Strijd, de goede strijd des geloofs. Dat is niet eenvoudig, dat is niet gemakkelijk. Je hebt alles tegen, alles. De discipelen moesten van de berg af, maar zij gingen van de berg af. Wie waren dat dan? Wie worden er bedoeld in vers 9 van Markus 17? Petrus, Jacobus en Johannes? Ja, zij. Zij alleen? Nee, Jezus was er ook bij. Jezus ging ook mee van de berg af. En Jezus heeft het zijn volk beloofd in het strijdperk van dit leven. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Amen. We zingen het gebed des Heren, het 7e en het 8e vers. Heere, we buigen ons voor uw heilig aangezicht neer. We danken u dat gij ons het evangelie schenkt. Het evangelie van hem die alles heeft volbracht. Die het werk volkomen heeft gedaan. En er is niets onvereffend gebleven. Al de schuld van al uw volk is weg. O Heere, wij bidden u dat gij ons een waarachtig geloof wilt schenken. En dat gij ons waarachtige bekering geven wilt. Doe ons kennen, Heere, in de toepassing aan onze eigen harten het werk van de Heilige Geest. En geef dat wij van alle zonden afstand leren doen en de zonde leren mijden en vlieden. Geef, o God, dat we in waarachtig en waarheid en oprechtheid onze schuld voor u mogen beleiden en vergeving van zonde mogen zoeken en begeren en ontvangen. En geef door uw Heilige Geest dat wij mogen leren in nieuwheid des levens te wandelen. Ach Heere, laten de dingen die gij ons via uw woord vandaag hebt meegegeven ons bij mogen blijven. Zo vaak gebeurt het, Heere, dat wat we in de kerk horen door ons ook zo spoedig weer vergeten wordt. Soms denken we er nog eens even over en we praten er nog een enkel woord over en dan is het weer voorbij. Laat het zo niet zijn. Maar geef dat uw woord bij ons mag blijven, Heere, in de zin der gedachten. En dat het zijn werk mag doen tot zaligheid. We dragen ons aan u op. Ook wat de week die we ingegaan zijn betreft. Heere, sterk ons alle tot onze arbeid. Geef ons uw zegen ook in de dagelijkse taak. En breng ons als gemeente, ook kon het zijn, op de aanstaande vrijdag weer samen. Rondom het evangelie van de Goede Vrijdag. Waar we het gedenken mogen dat hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld heeft. En dat nu naar uw belofte... hij ook zaad zien mag. Heere, wij bidden u, geef ons harten die begeerig zijn om met het woord, met het brood des levens gevoed te worden. En hoor ons dan in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 25, het tweede vers. In vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.